Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Nederland is in rep en roer 25 jaar geleden. De 7-jarige Chanel Naomi Eleveld uit Assen wordt op een gruwelijke manier misbruikt en vermoord. De dader is Jan S., beter bekend als het monster van Assen. Hij wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, die op dat moment ook echt levenslang is. Maar inmiddels zijn de regels veranderd en wordt na 25 jaar beoordeeld of iemand kans maakt om ooit weer terug te keren in de maatschappij. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Danielle Molenaar en Willem Dekker. Willem, wat herinner jij je nog van 25 jaar geleden? De moord en het misbruik van Chanel Naomi.
Nou, het was op mijn verjaardag, 21 juli, dat zij verdween. En dat was op een avond en een dag daarna stond ik daar aan de deur bij de familie Eleveld.
Wat voor buurt was dat, waar je terecht kwam?
Dat heette de Mozartplaats. Het was een Noorderpark in Assen. En het was een buurt met rijtjeswoningen. En de school, er was een oude school, die was dichtgetimmerd. En daarbij zat nog de zandbak van de school waar Chanel had gespeeld die middag. Dat weet ik mij nog te herinneren. Het is een buurt, die waren huurwoningen allemaal. En het bijzondere was dat, daar kwamen we later pas achter toen zij gevonden werd, het meisje. Dat de dader, dat die dichtbij het ouderlijk huis van Chanel Naomi Eleveld woonde.
Dichtbij, waar heb je het dan over?
Een meter of 200. Het waren rijtjeshuizen. En het huis van Jan S. stond de haaks op het woningblok waar Chanel Naomi woonde. Met haar familie. En het was een bizarre dag. Want ik weet nog dat de vader, de stiefvader, de deur opendeed. En toen was er al een zoektocht aan de gang naar het meisje. Dus links en rechts werd gezocht. Het werd bij de Smetana-flessen, 3 grote flessen bij de entree van Assen. Daar werd gezocht naar het meisje. De politiehelikopter werd op een gegeven moment ingezet. Maar ze konden haar niet vinden. Dus de familie was helemaal in paniek, weet ik nog. Ja.
Hoe lang was ze toen al weg, toen die zoekactie begon? Het was echt de eerste dag?
Nou, toen ik erbij was, kwam het de tweede dag. Ze was s'avonds om 6:00 vermiste ze haar. Ze konden haar niet vinden. En toen werd de politie s'avonds gealarmeerd. Dus de volgende dag is de hele buurt ook mee gaan zoeken. Dus dat was eigenlijk 22 juli, zeg maar. De dag nadat ze verdween.
Ja, en die zoektocht, kan ik me voorstellen, werd steeds wanhopiger?
Ja, eigenlijk wel. Want ze konden haar niet vinden op een gegeven moment. En ik heb nog even in ons archief gekeken. Er werd zelfs gezegd dat zij bij hier in het centrum bij een winkel zou zijn gezien. En ook bij die flats, daar waren dekens aangetroffen, weet ik nog. En daar zou ze dan overnacht hebben. Dus ze waren altijd wel in de veronderstelling dat ze misschien nog leefde. Maar ja, dat was toen al niet meer zo.
Want uiteindelijk werd ze gevonden in de kruipruimte, die 200 meter verderop, die je zei, bij Jan S.
Ja, dat klopt. Dat wil ik me nog heel goed herinneren, want het was in de zomer. En ik was toen al met zomervakantie. We praten ongeveer over 3 weken later dan. En toen werd ze pas aangetroffen. En ik stond op een camping in Zeeland. En ik heb zelf kinderen van dezelfde leeftijd. Chanel Naomi was 7 jaar. Ik had toen een van 8 en 6. En ik hoorde nog op de radio dat er iemand was aangehouden voor de verdwijning. En dat ze haar hadden gevonden in de kruipruimte. Nou, rillingen liepen me over de rug toen ik dat hoorde. Ik ben een dagverslag geweest toen.
Ja. Hoe was dat toen in de media destijds? Ik kan me voorstellen dat het een zaak is die groot opgepakt werd.
Nou, enorm. Enorm. Ik kwam van hele nationale media. Die stortte zich daar op die zaak. Ik weet nog dat die rechtszitting plaatsvond. Nou, hoe dat allemaal ging. Er moesten kaarten worden uitgedeeld voor in de rechtszaak. Want dan zat een glazen wand, hadden ze ertussen gezet. En daar mochten alleen de verslaggevers zitten. En de familie achter de glazen wand en in een grote zaal konden belangstellingen, konden daar kaarten voor aanvragen. Nou, dat was nog nooit vertoond.
Nee, en het glas was denk ik om de verdachte Jan S. te beschermen.
Ja, ja, ja.
Hoe ging het eigenlijk in de buurt? Want ik kan me voorstellen dat als dit bekend wordt in een buurt, dat heel veel onrust zich meebrengt.
De buurt was zwaar geschokt en ook heel verontwaardigd. Want het kwam langzamerhand steeds meer naar buiten over Jan S. Want het bleek namelijk dat hij net vrij was. Een aantal maanden, ik geloof 3 maanden. En hij heeft net vrijheid vastgezeten voor een verkrachting van een 15-jarig meisje uit Klazineveen. Daar was hij voor 4 jaar veroordeeld, waarvoor hij 3 jaar had uitgezeten.
Had hij geen TBS gekregen daarvoor?
Nee, hij kreeg daar geen TBS voor. Hij had gevangenisstraf gekregen. Dus hij zei, ik weet niet of hij toen ook destijds door het PBC is onderzocht. Ik zie Danielle klikken, maar dat is er wel gebeurd. Dat is later natuurlijk wel gebeurd in die zaak van de familie Heleveld.
Wat weet je er vandaan?
Voor zover ik weet is hij toen ook al onderzocht door het Pieter Baan Centrum.
Ja.
Maar dat weet ik ook alleen maar uit het archief. Ja. En het is best wel heel lastig. Want ik heb ook alle kranten gelezen van 25 jaar geleden. En iets de korter geleden dan, maar ook van lang geleden. En sommige berichten spreken elkaar ook een beetje tegen. Dus het is, dan moet je een beetje oppassen om te kijken wat is feit en wat is fictie.
Ja, kan ik me voorstellen. In ieder geval even terug naar de buurt waar Jan S. woonde. Want ik zag ergens in het archief op een foto ook nog een raam van, ik denk van hem, wat beklad was.
Ja, ja, dat gebeurde van er stond iets raars bij van Jan S. gaat dood. Afzender Pitterlo. Pitterlo is een wijk in Assen.
Ja.
En er gebeurde nog meer dingen. Maar de buurt was heel verontwaardigd. En ook de burgemeester van Assen, Dieneke van As, was destijds burgemeester hier. Die was niet op de hoogte dat iemand met een zedendelict in een kinderrijke buurt kwam te wonen. En dat heeft ook nog wel een staartje gekregen landelijk. Later is het wel besloten om wel bestuurders in ieder geval in te lichten dat ze daar rekening mee konden houden. Want het blijkt dus dat de politie al dezelfde week dat Chanel Naomi was verdwenen bij hem in huis waren geweest. Dus die hadden daar wel iets van meegekregen toen. Maar ze hebben geen huiszoeking mogen doen toen. Omdat er moest wel een goede reden zijn. Dat was destijds de verklaring die we hebben gelezen. Om een huiszoeking te mogen doen. En die was er op dat moment niet. Ja, dan kun je zeggen, ja, wat is dan belangrijker? Hè? En, de misdaad of te lossen of je aan de regeltjes te houden. Zeg maar goed, ze waren nat gegaan bij de rechter in dat geval. Dat zei de officier van justitie destijds.
Hoe liep Jan S. uiteindelijk tegen de lamp? Wanneer gingen ze wel in zijn kruipruimte kijken?
Hij is gevlucht. De dag nadat hij Chanel Naomi had vermoord, is hij ergens in Limburg is hij geweest. Daar heeft hij dus ook nog weer een prostituee verkracht. En hij is toen gaan zwerven en ze hebben hem 3 weken later aangehouden op het station in Zwolle. Daar is hij opgepakt. En de dag daarna hebben ze dus, of misschien wel dezelfde dag, dat weet ik niet meer zeker, hebben zij zijn woning doorzocht. En toen vonden ze haar in de kruipruimte onder zijn huis. Daar had hij haar neergelegd, in een laken.
Ja, wat een verschrikkelijk drama is dit.
Ja, enorm, het was een enorm drama natuurlijk, ja. En ook heel bizar natuurlijk voor die ouders en de buur, dat je daar op een paar meter afstand, dat het meisje er al die tijd heeft gelegen en dat jij hebt daar lopen zoeken en dagenlang in onzekerheid hebt gezeten.
Ja, wat voor straf heeft Jan S. uiteindelijk gekregen?
Ja, hij heeft levenslang gekregen. Levenslang. Hij had een enorme impact deze zaak. Ook omdat hij net vrij was. Hè? En ook dat hij, terwijl hij op de vlucht was, weer iemand had verkracht. Een gruwelijke moord. Het meisje is zwaar. Nou, dus om in details te treden. Ik weet nog, ik zat bij die rechtszaak. Nou, mijn maag draaide om toen ik de details hoorde. Want dan krijg je echt te horen wat er gebeurd is. Nou, het meisje is echt zwaar misbruikt.
Gruwelijk misbruikt.
Gruwelijk misbruik, ja. Laten we daarbij bij houden. En zowel de rechtbank als in hoge beroepen zijn tot levenslang veroordeeld.
En vroeger was levenslang echt levenslang. Dan was de kans groot dat je ook niet meer vrij kwam. Ja, dat is een aantal jaren geleden veranderd, hè, Danielle?
Klopt. Dat komt doordat het Europese Hof van de Rechten van de Mens heel veel kritiek had op het, hoe levenslang in Nederland werd toegepast. Want in bijna alle andere landen van Europa was het toen al zo dat mensen die levenslang hadden in aanmerking kwamen voor gratie. In Duitsland is het geloof ik na 15 jaar al dat iemand in het traject kan terechtkomen. Maar de politiek wilde daar niet aan. Die hielden vast aan levenslang is levenslang. Maar toen gingen rechters, konden geen levenslang bijna mee gaan opleggen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de zaak van de moordbroers in Hoogeveen, Admielson en Marcos R. Daar was levenslang tegen geëist en voor drievoudige moord. Maar de rechtbank die kwam toen met de uitspraak, hier past wel levenslang, alleen gezien de uitspraken van het Europese Hof kunnen wij die straf niet opleggen. Vervolgens ging die zaak naar het gerechtshof toe. En toen is nog lopend het hoge beroep, is de wetgeving aangepast. En is dus het nieuwe beleid ingevoerd dat na 25 jaar een gedetineerde die levenslang heeft, mogelijk in een traject gericht op vrijlating moet komen.
Ja, nou 25 jaar. Dat is ook waar we nu zitten met Jan S. Dus dat betekent dat daarover gesproken gaat worden.
Ja, daar wordt op dit moment over gesproken. Er is een adviescollege levenslang gestraften, zo wordt het genoemd. En die hebben de opdracht gekregen om die zaken in behandeling te nemen. Wat daar precies gebeurt is heel erg onduidelijk, want het is allemaal achter gesloten deuren. Zij maken ook heel weinig bekend. Ze zeggen niet, zoals bijvoorbeeld met een rechtszaak of een TBS-verlenging, die zaak komt nu op de rol en dit is de verdachte. En nee, dat is allemaal geheim eigenlijk. Het komt alleen maar naar buiten als betrokkenen zoals nabestaanden erover gaan spreken of een advocaat of zo. Maar die gaan dus beoordelen na 25 jaar of een verdachte of een gedetineerde is het dan, een veroordeelde, een reïntegratietraject in kan gaan. En dat is nu aan de orde bij Jan van S. Jan S. inderdaad.
Ja, speelt het ook nog mee hoe Jan S. daar zelf in staat?
Dat zal zeker meespelen als hij zou zeggen van ik hoef niet vrij, laat mij maar lekker zitten. Dat zal dat adviescollege zeker meenemen. Dus, maar ik denk wel dat hij graag naar buiten wil.
Ja, bijna 70. Klopt, is hij inmiddels, dus het is een man op leeftijd.
Het is een man op leeftijd. Hij wordt in juni wordt hij 70. Dus en mocht hij dan in aanmerking komen voor zijn traject, nou dat gaat een hele lange tijd overheen met allerlei proefverloven. Dan mag hij een keer een dag naar buiten, dan een heel weekend. En als dat allemaal goed gaat, hij moet zich aan allerlei voorwaarden houden, dan komt hij mogelijk over 3 jaar vrij.
Mogelijk, zeg jij. Wat speelt nog meer een rol? We hebben het nu over Jan S. gehad. Maar ik kan me voorstellen dat er ook rekening wordt gehouden met allerlei andere factoren?
Nou ja, er wordt de meeste van dit soort levenslang gestraften gaan naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Zodat wordt gekeken van zijn ze nog steeds gevaarlijk? Hoe zit het met de stoornissen? Kunnen we deze persoon wel vrijlaten? Wat zijn de risico's?
Ja, want hij is niet behandeld, denk ik, hè, in de gevangenis.
Hij is niet behandeld in de gevangenis, klopt.
Bij TBS gebeurt dat wel. Is het een langdurige behandeling? Ja. Maar hier is het echt gewoon in de cel zitten en klaar.
Ja, misschien er kan wel wat gebeurd zijn natuurlijk. Dat weten we niet. Destijds bij de rechtszaak. Hij is toen ook in het Pieter Baan Centrum geweest. Toen na de moord en de verkrachting van Chanel Naomi. Toen heeft hij niet meegewerkt aan het onderzoek bij het PBC. En destijds was het nog zo dat zij toen zeiden, ja, wij kunnen geen oordeel geven van hoe gevaarlijk hij is en welke behandeling hij nodig zou hebben mogelijk. Omdat hij dus geen medewerking heeft gegeven. Dus
ja, dan is er ook nog 2 broers en een moeder van Chanel Naomi.
Ja.
Hoe staan die hierin? En hebben die hier wat over te zeggen?
Ja, die worden gehoord. Deze week is dat geweest. Die worden gehoord bij het adviescollege samen met een advocaat Richard Korver. Daar mogen ze hun zegje doen. En ja, eigenlijk vrijwel, dat is enigszins vergelijkbaar bij een openbare rechtszitting, dat een slachtoffer of nabestaande aan het woord komt. Ik denk niet dat ze een hele slachtofferverklaring gaan afleggen, want Jan S. is daar zelf ook niet bij. Richard Korf heeft me verteld, die heeft wel vaker, of tenminste 1 keer eerder, zo'nzelfde soort zaak bij de hand gehad, dat je tegenover een hele best wel grote groep deskundigen zit. Psychiaters, juristen, gedragsdeskundigen. En die stellen dan de nabestaanden vragen van hoe is het nu met jullie, hoe denken jullie erover? En zij mogen dan ook uitspreken dat zij niet willen. Dat is wel duidelijk, dat deze man, het monster van Assen, zoals hij ook wel wordt genoemd en zoals de moeder hem ook nog steeds noemt, nooit mag vrijkomen.
Nee, want met dat gegeven zijn ze ook uit die rechtszaak gekomen 25 jaar geleden. Klopt. Die nooit meer vrij zou komen, omdat het ook niet meer mocht.
Dat is toen ook heel hard en duidelijk gezegd, deze man is te gevaarlijk. Die mag nooit meer de samenleving in. En levenslang is levenslang. En hij zal nooit worden vrijgelaten. Dus ja, die mensen voelen zich toch echt in de steek gelaten door de rechtsstaat. Dat het nu toch weer wordt omgedraaid.
Ja, je hebt haar zelf ook gesproken, hè?
Ik heb de moeder gesproken, inderdaad.
Hoe is zij hieronder?
Ja, het is best wel een nuchtere vrouw. Dus ze is niet emotioneel dat ze zegt van ik lig de nachten wakker van en dat soort dingen. Maar ja, ze is eerder boos dat er überhaupt wordt nagedacht om die moordenaar van haar dochter weer naar buiten te laten. Ze vindt het absurd en het mag nooit gebeuren. Dus ja, er speelt wantrouwen en veel woede bij haar.
Ja, want hoe heeft zij de afgelopen 25 jaar doorgebracht? Ik denk dat haar dochter nooit verdwenen is uit haar leven.
Nee, zij woont inmiddels al geruime tijd niet meer in Drenthe. Ze woont ergens aan de kust in Zuid-Holland. Maar ze komt nog heel vaak deze kant op. Bijna elke maand gaat ze nog naar het graf van haar dochter. Die toch al 25 jaar lang geleden overleden is. Om het graf te verzorgen. Het moet er netjes bij zitten. Dat vindt ze heel erg belangrijk. Ze denkt heel veel aan Chanel Naomi of hoe het nu zou zijn als ze. Ze was dan een vrouw van begin 30 geweest. Misschien was ze dan wel oma geworden van haar dochter. Ze is wel oma van schoondochters. Ze zegt, maar dat is toch iets heel anders dan van je eigen dochter. Dus tuurlijk. Ze mist haar nog elke dag. Dus dat is zij heeft levenslang.
Wanneer horen we iets over de beslissing van die adviesraad? Of horen we daar überhaupt iets over?
Ja, dat is ook allemaal heel vaag, hè? Richard Korver noemt het ook dat het schimmig is hoe die procedure verloopt. Hij zegt die mensen die het uitvoeren, het zijn op zich hele prima kundige en aardige mensen, maar die procedure is heel schimmig. Dat adviescollege brengt advies uit aan de minister. Zij maken zelf niks bekend over wat hun advies is, of het positief is of negatief, of een soort tussenadvies kan het ook nog zijn. En de minister van Rechtsbescherming, die kan dan, als er een positief advies is, zelf beslissen of die dat overneemt of niet. Dus die kan ook nog zeggen van nee, ik leg dat advies naast mij neer. Maar het laatste woord is dus aan de minister, en die gaat dan openbaar maken wat er is besloten. En wanneer dat is, verwacht ik over enkele maanden.
Is het alles eerder voorgekomen dat iemand op deze manier gratie heeft gekregen?
Nou, op precies vergelijkbare zaken is heel moeilijk te zeggen. Maar sinds dat adviescollege bestaat, hebben de drie levenslang gestraften hebben gratie gekregen. Dus die zijn
direct van de minister of?
Uiteindelijk van de minister, ja. Soms nog weer met tussenkomst van de rechter. Maar wel naar aanleiding van wat er in het adviescollege is besproken.
Dat maakt het ook wel erg ingewikkeld. Dat er ook weer over te procederen is, over de beslissing van de minister, op wat hij zegt, over wat er door de adviesraad geadviseerd
Klopt.
Is.
Klopt. Maar er worden sowieso altijd al procedures gevoerd, hoor. Ook buiten die adviescommissie college om. Door advocaten die zeggen van deze man zit nu 30 jaar vast. Hij moet in aanmerking komen voor meer vrijheid. Of laat hem naar een TBS-kliniek gaan om te kijken of die behandeld kan worden. En misschien van daaruit ooit kan terugkeren in de maatschappij. Dus dat gebeurt sowieso al. Maar voordat het adviescollege er was, heeft het heel lang, heeft dus iemand gratie gekregen. Dat laatste was in 1986. En tussendoor nog iemand in 2009. Alleen dat was iemand die terminaal ziek was. En die is vrijwel direct daarna overleden. Die werd eigenlijk vrijgelaten om
te sterven.
Ja, klopt. Dus je merkt wel dat er echt wat verandert. En dat levenslang dus ja, geen levenslang meer is.
Helder. Je luisterde naar Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.